februari 1985, esoterisch magische, eerste gedeelte.
Goedenavond.
Goedenavond, vrienden. We beginnen weer met onze esoterische avond. De spreker die we hebben is deze keer uit de tijd van Beter, alchemist, daarnaast ook nog prediker geweest, een wat wonderlijk type. Ik dacht iemand met denkbeelden die de moeite waard zijn. Het is niet meer de gewoonte, heb ik gehoord, om dat allemaal te parafraseren. Ik zal me daarbij aansluiten en gewoon zelf iets vertellen over de zaken die belangrijk zijn. U weet, alchemie is afgeleid van de titel van een Arabisch verzamelwerk, Alchimia. Voor die tijd bestond die naam niet, maar de alchemisten wel. Oorspronkelijk was deze chemie of alchemie voornamelijk cosmetisch. Het ging om het maken van kool, henna en dergelijke kleurstof die onder meer in Egypte door de dames werden gebruikt. Langzaam maar zeker kwamen er meer experimenten. Men ontdekte hoe men schijngoud kon maken. Op de duur is het een onderzoek geworden. Dat onderzoek was grotendeels chemisch tot ongeveer 500 tot 50 jaar voor Christus. Toen zijn er namelijk filosofen gekomen en die hebben parallellen getrokken tussen al datgene wat er in die chemie voorkwam en datgene wat zich in de kosmos afspeelt. En daaruit hebben ze weer parallellen getrokken naar de mens. Dat deze denkwijze heel ver heeft doorgewerkt, dat zult u zich realiseren wanneer u weet dat bijvoorbeeld Avicenna nog uitging van de oude elementen. En bij zijn geneeskunde inderdaad dus sprak over een tekort of een teveel aan vuur, aan vocht en dergelijke. De situatie waarin deze betrekkelijk vroege alchemisten zich bevonden was een beetje een wonderlijke. Aan de ene kant moesten ze oppassen dat ze niet vervolgd werden door het christendom. Want het was magie en het was heidens. Aan de andere kant hadden ze juist onder de geestelijkheid en onder de adel nogal wat aanhangers. Er zijn compromissen uit voorgekomen, zoals bijvoorbeeld Maria de Jodin, een Griekse, die zeg ongeveer 170 na Christus leefde, die heeft al een apologie geschreven waarin ze duidelijk maakt dat ze christelijke beginselen toepast op haar chemie. Dat is later door een groot aantal anderen is dat herhaald. Dus waar ik niet verveel jullie toch niet. Hè? Ja, ik ben toch de inleider, dus ik moet, u weet het. Het denkbeeld van de innerlijke wereld als identiek aan de uiterlijke wereld komt geloof ik pas werkelijk in dwang ongeveer 500 na Christus. Dan zijn er de eerste denkers die stellen de mens is een soort kosmos. De ether wordt dan gezien als de representant van de ziel en van de levenskracht. Het vuur, dat hangt onder andere samen met spijsvertering en bloedsomloop. Water hangt weer samen met bloedsomloop en de urinewegen en zo verder enzovoort. Maar wanneer je daar eenmaal mee begint, dan kom je al snel tot de conclusie dat al datgene wat je in de wereld buiten je vindt, in jezelf moet bestaan. Wanneer er buiten je vuur is, is er ook in jouw vuur. Wanneer er buiten jou vaste materie is, is er vaste materie. Maar wanneer buiten jou verandering is, kan ze ook binnen je optreden. Het is in het begin tamelijk simpel en het zal tot bijna 1500 duren voordat het hele systeem uitermate ingewikkeld wordt. Ondertussen krijgen we dan rond 900 nog een kabbalistische invloed erbij. In Hamburg heeft er bijvoorbeeld een hele tijd een kabbalistisch alchemistische school bestaan. En al deze mensen beginnen zich te realiseren dat wanneer je het zuiver stoffelijk bekijkt, die parallellen natuurlijk niet reëel bestaan of slechts zeer ten dele. Maar ga je uit van de wereld van de geest, dan kan die parallel wel worden doorgetrokken, al is het maar omdat de geest onbestemd is. En zo komt men dan onder andere tot het creëren van de verschillende zilvers. Er is rode zilver, zwarte zilver, witte zilver. En dan zijn er nog een heel aantal dingen bij die dan toch de soort van een zwavel weer iets veranderen. In al die alchemistische recepten tref je de zwavel aan. Een recept om goud te maken. Ik meen uit ongeveer 1400. Heeft bijvoorbeeld 17 keer het woord zilver. Maar het heeft van die 17 keren 15 keer een andere betekenis. Het is een beetje een geheim taaltje. Wat is die zwavel? De zwavel is de normale levenskracht en stuwkracht in de mens. Zij is onderdanig aan de natuur en dus volgens de oude opvatting ook een beetje aan de duivel. Maar ze kan gesublimeerd worden en dan wordt ze hemels. Zij heeft dan in samenvoeging met anderen het vermogen om levenskracht in te leggen. Dan heb je het zogenaamde witte poeder, geen zilver. Dat is een waarschijnlijk oorspronkelijk een nitraatsamenstelling geweest, maar het wordt het symbool voor de wil. Wanneer de wil van de mens aan zijn levenskracht gestalte geeft, dan is hij daardoor in staat ook buiten zich bepaalde zaken tot stand te brengen. Die parallellen worden steeds verder doorgetrokken. Wanneer ze het hebben over het alkahest, dan hebben ze het niet alleen over iets wat alles laat verdwijnen, zoals u weet, een alkahest is een universeel oplosmiddel, maar het heeft bovendien nog de eigenschap in de mens dat alles wat in de vergetelheid verdrinkt, verdwijnt. Het is geen deel meer van je leven. Dat kan je ook niet meer bepalen. De moderne psychologie zullen daar waarschijnlijk een beetje anders over denken. Maar in die tijd had men dat denkbeeld. Wanneer het gaat om het vuur dat moet worden aangewakkerd in de kruik die een temperatuur moet hebben enzovoort. Ach, dan is dat ook weer een vergelijking, want de mens moet in zichzelf een zeer hoge spanning opwekken, wil hij bepaalde zaken geestelijk en anderszins kunnen doen. Het zal begrijpelijk zijn dat iemand die aan alchemie heeft gedaan, daardoor eigenlijk een mens is geworden die heel veel in parabelen spreekt. Het zijn gelijkenissen. Wanneer het gaat om het maken van goud, dan zijn er mensen die ook reëel goud maken. Het kan namelijk met de steen der wijze, een wat groenige, niet al te harde substantie, die door haar samenstelling inderdaad een kleine atoombrand bijna veroorzaakt. Enorm hoge temperaturen. En dat heeft dan transmutatie van metalen ten gevolge. Maar het werkelijke goud is het geestelijke goud. En dat geestelijke goud kun je misschien het best omschrijven als het gouden licht. Het licht van de eeuwige kracht, de verbondenheid met het geheel en al wat er verder bij te pas komt. Wanneer ze het hebben over het levenswater, aqua vitae, ja, dan hebben ze het niet over een of ander soortje neven. Maar dan hebben ze het doodgewoon over de levenskracht van de mens. Deze wordt gezien als vloeibaar. Normalerwijze loopt ze haar eigen gang, maar je kunt haar als het ware distilleren. Daardoor krijg je een concentratie van levensenergie die je zowel kunt gebruiken om het leven te verlengen als je dat wilt, als ook om andere dingen te bezielen. Dat komt bijvoorbeeld ook bij het vervaardigen van homunculi te pas, volgens het verhaal. En dan kunt u wel begrijpen dat er geen mens zo gek is geweest om kleine meisjes in flessen te telen. Hè? Vooral als je weet dat ze buiten die fles niet konden leven. Maar goed, het scheppen van de mens in zichzelf is innerlijk het herscheppen van de mens. En dat is een punt waar ik iets verder op in wil gaan als u het niet erg vindt. Het is een beetje filosofisch. Nee. Kijk, de mens omvat alle waarden die tot de eeuwigheid behoren. De mens is dus een compleet wezen. Maar de delen zijn door elkaar gegooid. Nog erger dan de ledemaat op sommige van de beste doeken van Picasso. Er is geen samenhang. En waar geen samenhang is, is geen werkelijke levensvatbaarheid. In jezelf moet je de verschillende waarden en betekenissen zoeken die voor jou tellen, die van belang zijn. En door deze samen te vatten op de juiste manier, construeer je van jezelf de perfecte mens. Men zegt dan wel eens, ja, dat is iemand die eigenlijk alle seks en alles in zichzelf heeft. Dat is natuurlijk een beetje onzin. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het heeft te maken met het innerlijk evenwicht. Daarbij de geest en de wil alle evenwichten van het lichaam beheersen, kan het lichaam veel meer presteren dan het normaal zou doen. Daarbij de wil en de geest samenwerken, kan de geest gebruikt worden om waarnemingen te doen, erkenningen op te doen en gelijktijdig ook om een ander wereldbeeld te vinden waarbinnen je dichter bij een grote werkelijkheid ligt. Het is opvallend dat heel veel van die stellingen, en ik heb het dan nog steeds over de 14e, de 15e, misschien deel van de 16e eeuw, dus zeg maar tot 1560 zo ongeveer, dat die heel veel lijken op moderne filosofieën. Als je dat in een ik-vorm zou gieten, dan zou je het ongeveer zo moeten zeggen. Ik ben in mijzelf verdeeld, omdat ik mijzelf niet ken. Wanneer ik echter de delen van mezelf leer kennen, kan ik in mijzelf de krachten die in mij wonen samenvoegen, totdat ze een geheel vormen. Op het ogenblik dat dit geheel ontstaat, ben ik gelijktijdig ook in staat om mijn eigen wezen en leven volledig te beheersen, tot leven en dood toe, tot geestelijke belevingen en eventueel het veroorzaken van stoffelijke situaties. Dat is natuurlijk heel aardig gezegd, maar wanneer wij kijken naar de menselijke situatie, dan vinden we daar ja, ergens een waar ik, bijna onbenaderbaar. Daaronder een aantal ik-vormen die dan toch wel een zeer grote harmonie kennen met het al. Daaronder weer vormen die ontzettend fijn onderscheiden, maar vormloos zijn. En daaronder vinden we dan weer allerhand vormwereldjes die in meerdere of mindere mate een soort replica zijn van een stoffelijk bestaan. En dan hebben we nog daartussen een schaduwwereld, een wereld waar heel weinig licht is. Daaronder hebben we nog een heel stel duistere werelden waar we ook deel van zijn. En dan is er ook nog toevallig het stoffelijk bestaan waarin je leeft. Als je dat allemaal bekijkt, dat is een enorm complex geheel. Maar is die complexiteit werkelijk of hebben ze zelf tot stand gebracht? Er zijn een hele hoop dingen te vinden die toch wel veel betekenend zijn. Bijvoorbeeld, wanneer Adam gegeten heeft van de boom van kennis van goed en kwaad, dan moet hij ineens aan het werk. En voor die tijd was hij dus heel gemoedelijk werkeloos, levend van de hemelse steun. Waarom? Als je kennis hebt, dan heb je de neiging om in te delen en ook te verdelen. Wanneer je het niet meer begrijpt dat licht en duister één en hetzelfde zijn, dan kijk je naar verschijnselen. Maar dat doe je ook in jezelf. Je gaat niet meer zeggen, ik ben een geheel. Je gaat zeggen, ik ben dit, maar ik ben ook nog dat. Hierdoor schep je innerlijk een groot aantal tegenstellingen. En die breinen zich steeds verder uit. Er komt een ogenblik dat het zuiver stoffelijk bestaan dan bijna al het andere overspeelt. Dat is ook begrijpelijk. Je hebt zoveel dingen ingedeeld waar je eigenlijk weinig mee te maken hebt, dat je die opbergt. De een doet het in een kerk, de ander in zijn geheugen en de derde misschien in een theorie. Wat overblijft is de stoffelijke werkelijkheid waarmee je leeft. Maar je manipuleert die werkelijkheid nog steeds volgens dat systeem van indeling en tegenstelling. Je zoekt niet naar de perfecte opbouw. Nee, je zoekt juist naar de verschillen. Het resultaat is dat wij, of we nu op aarde leven of in een aantal geestelijke sferen, eigenlijk niet in staat zijn onszelf als een geheel te zien en de samenhang der dingen als een geheel te ervaren. En dan moeten we dus proberen om daar iets aan te doen. De alchemisten deden dit op de volgende wijze. Zij deelden hun werken in twee fasen. Je had eerst het werk van de filosoof, dus de studeerkamer. En dan had je het werk van het laboratorium. En zij zeiden, het een kan niet zonder het ander bestaan. De gedachte die is gedacht en niet is beproefd, is waardeloos. Maar het werk dat zonder gedacht is gedaan, wordt niet beseft en verliest zijn betekenis. Het gaat om de eenheid der dingen. En dan kom je weer voor een andere vraag. Vervelen jullie toch niet, hè? Ik heb nog even de tijd dus. Ik kom weer voor een andere vraag te staan. Waarom lopen dan zoveel goed bedoelde dingen verkeerd uit? En het antwoord hierbij is, goed is het resultaat van tegenstellingen die we scheppen. Goed en kwaad zijn twee waarden voor de mens. Maar ze zijn één en hetzelfde bestaan in de kosmos. Wanneer wij nu goed doen, doen we gelijktijdig zonder het te beseffen kwaad. Het kwaad bestraft zich, maar het goed beloont zich door het kwaad niet zo sterk te bestraffen. Dat klinkt gek, hè? Maar doen we zelf. Een mens die iets heeft gedaan waar je erg veel spijt van heeft, die bouwt in zichzelf een schuldbewustzijn in. Dat schuldbewustzijn impliceert dat hij verkeerd gaat reageren. Waarom? Omdat hij bezig is met het kwade en daardoor aan het goede voorbij gaat. Het is er wel. Beide zijn één geheel uiteindelijk. Als een medaille met twee keerzijden of de beeldenaar en de muntzijde dus van een of andere penning. Het gaat ons verkeerd wanneer we denken goed te zijn, omdat we niet onszelf zijn. Het goed betekent voor veel mensen een deel van hetgeen je bent terzijde schuiven. We spreken zo over offertjes brengen en dergelijke. Ik vind uitermate lief, maar het helpt geen pest. Net zo goed als ze vroeger aan God brandoffers brachten. Nou ja, ik denk dat God in de hemel wel wat anders zou consumeren dan verbrande steek. Hè? Ja. Zelfs als je aan grazige weiden denkt, hè, dan loopt God weliswaar met een sigaar, maar het is wel een goeie. Doordat wij dus voortdurend bezig zijn met die tegenstelling, die indeling, beseffen we eigenlijk niet dat we onszelf niet zijn. We verwaarlozen gewoon een deel van onszelf, of we schuiven het opzij. Maar dat mogen we niet doen, we moeten onszelf zijn. Als we onszelf zijn, dan geven we uitdrukking aan het geheel van wat we zijn. En dan kunnen we in dit geheel en vanuit dit geheel nog wel degelijk alle dingen zien, doen Daar kunnen we streven, we kunnen bereiken. Maar we staan niet meer te worstelen. We vragen niet meer om erkenning aan de ene kant of proberen aan de andere kant te verwerpen. We zijn. En dat zijn, dat is dus alchemistisch gezien het punt van de transformatie. Wanneer je onedele metalen met andere stoffen samenvoegt, zou je kunnen zeggen, ik neem eigenlijk de stof, het onedele metaal, en wat ik daaraan toevoeg, dat is dus de kracht van de geest, de inhoud van de ziel zelfs. Wanneer deze versmelten, ontstaat de goud. Niet de hele massa wordt goud. Denk dat niet. Er blijft altijd een deel over wat niet edel is. Maar er ontstaat goud. Dat wil zeggen, de werkelijke kracht, het werkelijke leven, de eenheid. En als je dan vloeibaar goud maakt, ja, dan kom je als vanzelf terecht in een wereld waarin geen vaste normen bestaan. Het goud is zichzelf een norm. Zoals God zichzelf een norm is. Zoals leven zichzelf een norm is. Daar kunnen we geen verandering in aanbrengen. Wanneer we het proberen, nou, dan stoten we ons hoofd. Dan mogen we wel blij zijn als er niet meer edele delen worden getroffen. Eenheid van zijn betekent ook ergens eenvoud. Klinkt misschien erg gek, maar wanneer ik zeg ik maak goud, dan is dat een heel ingewikkelde procedure. Maar het eindresultaat is eenvoudig. Het is een moeilijk aantastbaar, week metaal dat grote waarde heeft. Punt. Wanneer ik in mezelf werk, is precies hetzelfde. Wat ik voortbreng is eenvoudig een deel bewustzijn en levenskracht, maar het andere is niet meer belangrijk. Als je alleen lood hebt, dan is dat lood is overbelangrijk, het is het enige wat je hebt. Maar op het ogenblik dat er goud uit is voortgekomen, dan is het lood vergeleken bij het goud waardeloos. Wanneer ik mijzelf heb gevonden als een eenheid, dan blijven er nog wel materieel allerhande moeilijkheden bestaan en zaken. Maar ze zijn niet meer belangrijk, omdat ik die grote kracht, die grote inhoud, dat grote weten heb. En van daaruit kan ik dan als vanzelf verder gaan. Ja, ik vind die alchemisten eigenlijk helemaal zo gek niet. Hun stelling bijvoorbeeld dat alle dingen een en dezelfde kracht zijn. Het begint nu langzaam, maar zeker hier en daar wetenschappelijk benaderd te worden. Hun stelling dat het bestaan van een klein deel, en zij denken dan natuurlijk aan een korreltje of zoiets, hetzelfde is als het bestaan van een zonnestelsel. Zou je kunnen vergelijken bij de stellingen die er nu bestaan ten aanzien van het atoom. Interessant is verder, maar dan komen we op een ander chapiter, ik heb nog even de tijd, dat in een deel van de alchemistische leer, en dat is vooral in de Zuriger school, ook wordt gezegd dat de werkelijkheid niet het denken veroorzaakt, maar dat het denken de werkelijkheid veroorzaakt. En daar is dus dat scheppende principe nog veel verder eigenlijk uitgebuit. Men zegt, kijk, wij zijn deel van God. Wij zijn goud. Hè? Maar wij ontbinden onszelf. Dat is het proces van denken. In die ontbinding verliezen wij de samenhang van ons wezen. En wij zeggen dan dat alles wat we als buiten ons bestaan zien ons bepaalt. Maar we vergeten dat wij eerst datgene wat buiten ons stond voor ons hebben geschapen, voor we er wat mee konden doen. Dat is een hele betoog over Een daarvan is bijvoorbeeld waarom de horizon rond is. Nou, dan zeggen ze, ja, als iemand kijkt rond zich en hij wil een vierkant zien, dan zal hij een vierkant zien, maar dan is de wereld ook vierkant. En als hij hem rond ziet, is de wereld rond. En als hij die wereld wil zien als een bol, dan kan hij rondlopen over die wereld en de wereld als het ware omcirkelen. Maar zolang hij dat niet denkt, kan hij het ook niet. Het klinkt in moderne oor natuurlijk krankzinnig. Wanneer je denkt dat je ziek bent, ben je ziek. Wanneer je denkt dat je niet ziek bent, ben je niet ziek. Dat is krankzinnig. Is niet waar, zeggen we. Maar vergeet niet dat je niet ziek bent tenzij je een ziekte kent en erkent, herkent. Zolang een ziekte onbekend is, ja, dan weet je gewoon niet wat er aan de hand is. En nu is alleen maar de vraag of het geloof aan de dood niet de dood heeft geschapen. Wanneer je denkt aan een einde, dan wordt alles eindig. Wanneer je denkt aan het oneindige, dan is alles oneindig. Voor de stof zal dat niet gelden, neem ik aan, maar er zijn toch wel mensen die behoorlijk lang hebben kunnen leven. Er zijn er bij die het over de 1000 jaar hebben gehaald. Maar niet dat ik mij als geest voor kan stellen dat het erg prettig is, maar goed. Ze hebben het dan toch gedaan. Maar wanneer mijn werkelijke leven in mijn bewustzijn leeft en mijn bewustzijn bestaat verder, dan is er geen dood. Maar wanneer ik denk dat ik dat bewustzijn alleen stoffelijk kan uitdragen, dan is er wel een dood. In zekere zin is het waar. Denken vormt voor een groot gedeelte je wereld. Deze alchemisten gingen nog verder en ze zeiden, wanneer ik denk dat lood zilver is, dan wordt lood zilver. En niet alleen voor mij, maar voor iedereen. Want het beeld zilver dat ik schep, beantwoordt aan het beeld zilver dat in de anderen bestaat. Zij weten niet dat er eerst een begrip lood was, dat ik heb omgezet. Zouden ze dat wel weten, dan zou een zilver tot lood worden. Een heel typische redenering dus. Ze hebben daar enorm veel symbolen over ontworpen, grote zegels voor gemaakt, en weet ik wel nog meer. Maar gelijk hadden ze, dacht ik toch wel een beetje. Ik ben het niet helemaal met die stelling eens, dat zal ik u meteen maar vertellen. Maar ik geloof wel degelijk dat de manier waarop je de wereld ziet ook bepaalt hoe je de wereld ervaart. En ik ben er ook van overtuigd dat er een werkelijkheid is die onveranderlijk is, onaantastbaar. En alle varianten die we daaromheen zien, zijn dus denkbeelden die ontleend zijn aan die werkelijkheid. Dat geloof ik ook. Dan is eigenlijk het hele streven van de alchemist om een eenheid te vormen in zichzelf en al zijn krachten en kwaliteiten op de juiste wijze samen te voegen en te gebruiken, een heel verstandige redenering. Ik denk dat het voor onze gast ook geldt. Onze gast heeft uiteindelijk tamelijk hoge status bereikt. Hij leeft dus aan de grens van witte gekleurd licht, nou, ik zou zeggen dat is van mijn standpunt uit al hoog hoor. Hij zit in de directie. En ik hoor nog bij de loop jongens, dus dat is een groot verschil. Maar hij is eenvoudiger dan ik het kan zeggen. En waarom? Omdat naarmate je alles herleidt tot zijn werkelijke betekenis of oorzaak, alles eenvoudiger moet worden. Complexiteit is iets wat we scheppen in onze behoefte om een perfecte omschrijving te hebben van iets wat we ook zonder die omschrijving volledig zouden kunnen kennen, alleen niet omschrijven. Ik denk dat daar het essentiële punt ligt, dat zult u ook wel zien dadelijk als u met onze gast spreker te maken krijgt. Dat eenvoud eigenlijk ligt in het ontkennen van de behoefte tot perfectie. Je neemt de dingen zoals ze zijn. Je probeert niet ze te maken tot iets wat ze volgens jouw beperkt begrip zou moeten zijn. Daar komt het op neer. Wanneer hij daarbij woorden gebruikt, misschien zal hij ook wel spreken over liefde, naastenliefde, dan heeft hij het niet over weldadigheid of zoiets. Dan heeft hij het over een gevoel van verbondenheid, over eenheid. En wanneer hij zal spreken over het licht, dan bedoelt hij niet een bepaald verschijnsel. Dan bedoelt hij in feite een bepaald bewustzijn. Ik dacht dat het wel interessant was om een beetje een achtergrond te geven, dat heb ik nu ook gedaan. En daarnaast erop te wijzen dat juist het zoeken naar eenvoud omschrijfbaarheid vermindert, maar gelijktijdig essentiële betekenis vergroot. Daarmee heb ik, dacht ik, mijn tijd redelijk gevuld. Wat de gastspreker zo dadelijk te vertellen heeft en hoe lang het duurt, weet ik ook niet. Als hij dus zo kort af is als hij tegenover mij is geweest, dan kan ik u een zeer korte avond beloven. En als hij probeert om duidelijk te zijn, dan zal hij wel erg verwarrend werken. Ja, mijn ervaring hoor, misschien dat u bewuster bent, ik weet het ook niet. Maar let dan bij zo iemand niet op formuleringen en zo. Ik denk dat het heel belangrijk is om aan te voelen wat de kern is. De kern van wat hij zal zeggen is volgens mij alleen maar aanvoelbaar. Dat is voor een geest al zo, dat staat voor een mens. Maar als je het in jezelf dan beleeft, dan lijkt het me ook verstandig om het niet te willen omschrijven. Niet te proberen er een verhaal van te maken. Beschouw het gewoon als een indruk waaraan je kunt refereren, een gevoel misschien. Een vaag besef, een half visioen dat al weg is voor je het helemaal gezien denkt te hebben. Op die manier denk ik dat deze spreker voor u toch veel betekenis kan hebben. Wat mij betreft, ik heb ingeleid zo goed als ik kon. Ik heb u zo weinig mogelijk misleid. Al zou het me onbewust misschien toch gebeurd kunnen zijn. Ik kan alleen maar zeggen, vrienden, ik wens u vanavond een voor u toch verhelderende invloed toe. En ik blijf lekker achter de schermen kijken hoe het gaat. Want ik vraag me nog steeds af hoe iemand die zo simpel is, in staat is om mensen toe te spreken die zichzelf zo ingewikkeld hebben gemaakt. Maar dat zullen we wel zien. Goedenavond. Thank you.